Ook van mijn kant goedenavond. We zijn blij dat we samen ons weer mogen buigen over een deel van Gods woord. En ik wil u graag meenemen naar Matteüs 25. Maar ik zou graag willen beginnen in hoofdstuk 24, vers 45. Dus we nemen de laatste verse van Matteüs 24 erbij. En ik lees u weer voor uit de Telos-vertaling. Matteüs 24, vanaf vers 45. Wie is dan de trouwe en wijze slaaf die de Heer over zijn huisbedienden gesteld heeft om hun het voedsel te geven op de juiste tijd? Gelukkig die slaaf die zijn Heer als hij komt zo bezig zal vinden. Voorwaar ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal stellen. Als die boze slaaf echter in zijn hart zegt, mijn heer blijft uit, en zijn medeslaven begint te slaan, en eet en drinkt met de dronkaards, dan zal de heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht, en op een uur dat hij het niet weet, en hij zal hem in tweeën hakken, en zijn lot bij dat van de huichelaar stellen. Daar zal het geween zijn, en het tandengeknars. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn geworden aan 10 maagden die hun lampen namen en uitgingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen nu waren dwaas en 5 wijs. Want de dwazen namen hun lampen, maar namen geen olie met zich mee. De wijzen echter namen olie in hun kruiken met hun lampen. Toen nu de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. Maar te middernacht klonk een geroep, zie de bruidegom, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten hun lampen in orde. De dwazen nu zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. De wijzen antwoordden echter en zeiden, nee, opdat er niet misschien voor ons en voor u helemaal niet genoeg is. Gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. Toen zij echter weggingen om te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft en de deur werd gesloten. Daarna echter kwamen ook de overige maagden en zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij echter antwoordde en zei, voorwaar ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, want u kent de dag of het uur niet. Tot zover. Wij houden ons in deze serie Bijbellezingen, beste vrienden, bezig met verschillende aspecten van de wederkomst van de Heer Jezus. En eigenlijk zou ik nauwkeuriger moeten zeggen met onze voorbereiding voor die wederkomst. Je kunt je voorstellen dat je een serie lezingen houdt die gaan over allerlei aspecten van die wederkomst zelf en de profetieën die daarbij een rol spelen. Maar het is de bedoeling van deze serie dat we vooral dat wat we van de wederkomst vinden in de schrift betrekken op ons praktische geloofsleven nu. En ons de vraag stellen wat dit onderwijs over de wederkomst ons te zeggen heeft. En dan komen wij hier bij de reden over de laatste dingen, zoals deze hoofdstukken traditioneel genoemd worden, precies bij dit punt uit. Om even het verband te zien, u weet dat die reden over de laatste dingen begint in hoofdstuk 24, vanwege het feit dat de discipelen de Heer Jezus wijzen op die prachtige tempel, en dan zegt de Heer dat die tempel zal worden verwoest. Hij kondigt hier datgene aan wat een 40-tal jaren later zou gebeuren bij de val van Jeruzalem. De Romeinen zouden de stad veroveren en verbranden en ook de tempel verwoesten. En de Heer Jezus verbindt die gebeurtenissen van het jaar 70 met de gebeurtenissen van de eindtijd. En als ik zeg eindtijd, dan bedoel ik de tijd die onmiddellijk voorafgaat aan de wederkomst van de Zoon des Mensen. Immers verderop in dit gedeelte wordt ook inderdaad over die komst van de Zoon des Mensen gesproken. Vers 27 van hoofdstuk 24. Zoals de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. En dan even verder in vers 30, en dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen in de hemel. En dan zullen alle stammen van het land weeklagen. En zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. Hier zien wij dus hoe de Heer Jezus de gebeurtenissen van zijn tijd in verband brengt met de eindtijd. Hij slaat een grote brug vanuit zijn eigen dagen naar de laatste dagen, die voorafgaan aan en verbonden zijn met zijn eigen komst op de wolken. En dan zien wij hoe hij zijn discipelen daarop voorbereidt. En eigenlijk begint die voorbereiding al natuurlijk veel eerder, vanaf het vijfde vers, zeg maar ongeveer, in hoofdstuk 25. Maar dan gaat het over vervolgingen waarmee ze te rekenen zouden hebben, tekenen destijds, zoals we dat noemen, hongersnoden, aardbevingen, oorlogen en geruchten van oorlogen. Maar vanaf vers 36 begint een ander type onderwijs, een ander type vermaningen die Christus hier geeft. En eigenlijk zouden we wat dat betreft moeten beginnen bij vers 34, voordat we bij dat nieuwe gedeelte in vers 36 aankomen. In vers 34 staat, voorwaar ik zeg u, zegt de Heer Jezus dus tot zijn discipelen, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat al deze dingen zijn gebeurd. Nou, mensen hebben dat wel eens zo opgevat, alsof de Heer Jezus zelf erop gerekend zou hebben dat de discipelen zelf nog de wederkomst zou meemaken. Men vat het woord geslacht dan op in de zin van generatie. Deze generatie zal het allemaal meemaken. En het is zeker zo dat als je 40 jaren neemt voor een generatie, daar precies die 40 jaar tussen ligt. Aangenomen dat de Heer Jezus gestorven is en opgestaan in het jaar 30, daar is trouwens niet iedereen het over eens, maar dan is daar van 30 tot 70 precies 40 jaar. Maar sommige mensen denken dat de Heer Jezus ook zelf verwacht zou hebben dat hij zeer spoedig zou terugkomen. Na één generatie. Of binnen één generatie. Maar als we juist het volgende gedeelte zien in dit evangelie, dan zien we juist precies het tegenovergestelde. En dat is dat de Heer Jezus zijn discipelen erop voorbereidt dat het wel eens aanzienlijk langer zou kunnen gaan duren dan 40 jaar. En wij weten dat het ook veel langer dan 40 jaar geduurd heeft, want deze wederkomst van de Zoon des Mensen heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Dit geslacht betekent dan ook niet deze generatie, maar dit soort mensen, zoals er in zijn tijd waren, die zijn er vandaag aan de dag nog precies hetzelfde. De wereld heeft in vele opzichten vele veranderingen ondergaan, maar dan bedoelen we de samenleving, de cultuur, de geschiedenis. Maar de wereld als het terrein van Satan is in wezen als het gaat om die grondtrekken van zonde en dood nog precies hetzelfde. Maar dan zegt de Heer Jezus in vers 35 dit. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Dat wil zeggen, het gaat gebeuren. Wat ik jullie vertel, staat zo vast als een huis. En daarin ligt als het ware al opgesloten, ook al gaat het lang duren, het staat vast. Vandaar onmiddellijk daarna in vers 36, van die dag en dat uur echter weet niemand, ook de engelen van de hemel niet, ook de Zoon niet, behalve de Vader alleen. Met andere woorden, ik kan jullie niet direct aangeven wanneer het zal gebeuren. Ik kan jullie wel aangeven, en dat vinden we dan in die volgende verse, dat het langer zou kunnen gaan duren dan jullie denken. De Heer Jezus zegt niet definitief, het zal lang duren, want dan zou hij de verwachting van de komst, van zijn wederkomst, uit de harten van die discipelen hebben weggenomen. Stel u eens voor dat hij tegen hen gezegd zou hebben, het zal wel 2000 jaar duren. Dan zouden pas de mensen in onze tijd weer wakker zijn geworden en gaan uitzien naar die wederkomst van Christus. Maar Paulus heeft in zijn dagen uitgezien naar die komst van de Heer. En er was niets in principe dat de wederkomst van de Heer in de weg stond. Behalve dan Gods eigen plan in dat opzicht. Maar dat wist Paulus niet. En het is vandaag precies hetzelfde. Er is niets dat die wederkomst van de Heer Jezus principieel in de weg staat, behalve dan de voltrekking van Gods plannen, maar die kennen wij niet. Maar wij mogen van ons uit niet zeggen, de Heer Jezus kan nog niet komen, want er moet eerst nog dit gebeuren en dat gebeuren en zus en zo gebeuren. Hij kan elk ogenblik komen. En dat is nou precies de boodschap van de verschillende gedeelten die nu gaan volgen in deze hoofdstukken. Die boodschap is, hij kan elk ogenblik komen. Ook al duurt het lang. Blijf erop verdacht dat hij elk ogenblik kan komen. De Heer Jezus vergelijkt dan zijn dagen, van de Zoon des Mensen, dus de eindtijd, die dagen die vlak voorafgaan aan de wederkomst van Christus, met de dagen van Noach. Toen zouden de mensen je ook hartelijk uitgelachen hebben als je gezegd had dat er een grote catastrofe over deze aarde zou komen, een wereldwijde ramp. Ze hebben om Noach gelachen die een groot schip bouwde op het droge. Maar toen ineens, voordat ze er erg in hadden, kwam de zondvloed. En de Heer Jezus zegt, zo zal het zijn. De mensen zullen er niet op rekenen, ze zullen het wegdringen, zullen erom lachen. Petrus neemt diezelfde draad op in 2 Petrus 3 en zegt dan, er zullen spotters zijn in die eindtijd, die zullen zeggen, nou het duurt al bijna 2000 jaar. Waar blijft nu die belofte dat hij zal wederkomen? Er komt toch niets van uit? En dat kan nog helemaal niet, zullen ze zeggen. Want de dingen blijven altijd maar gewoon doorgaan zoals ze altijd gegaan zijn. De geschiedenis gaat onophoudelijk door. Die kan niet zomaar doorbroken worden door een of andere gebeurtenis vanuit de hemel. En dan zegt Petrus, die mensen vergeten opzettelijk dat het al een keer eerder gebeurd is. En dan verwijst ook hij naar de zondvloed, die op dezelfde wijze zomaar ineens de loop van de geschiedenis wreed doorbrak. Zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. En dan moet u letten op vers 42. We komen steeds dichter bij het gelezen gedeelte. Daar zegt de Heer Jezus, waakt dan, want u weet niet op welke dag uw Heer komt. Vers 44 nog eens. Wees ook u gereed, want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des Mensen. En dat is de boodschap. En die boodschap vinden we ook aan het einde van de gelijkenis die vanavond de hoofdschotel vormt. Want in hoofdstuk 25 vers 13 lezen we weer dat woord. Waakt dan, want u kent de dag of het uur niet. De boodschap in dit hele gedeelte is dus, wees waakzaam. En waakzaam zijn is niet zo moeilijk als iemand zegt, blijf je even hier wachten, ik ben over een paar minuten terug. Maar waakzaam is moeilijk als hij de indruk geeft dat hij zo terug is en het duurt een half uur, het duurt een uur en het duurt 3 uur. Waakzaamheid is juist dan geboden als het erop lijkt dat er van die wederkomst van Christus niets terechtkomt. Dan komen er spotters, maar spotters is nog niet het ergste. Ja, het is wel erg, maar die hebben we wel door. Daar kunnen we ons nog wel geestelijk tegen wapenen. Maar er is een ander gevaar. Ik mag aannemen dat de mensen die in deze zaal zitten vanavond niet zo gauw tot de spotters zullen behoren. Maar ze kunnen wel gaan behoren tot de mensen die in slaap gesukkeld zijn. En dat is het punt dat we direct zullen zien, vooral bij deze 10 meisjes in hoofdstuk 25. Maar eerst dit, die gelijkenis van de goede en de boze slaaf, in vers 45 tot 51. Het is interessant dat de Heer Jezus hier spreekt over één enkele slaaf, terwijl hij in feite, zou je kunnen zeggen, spreekt over de hele christenheid. Hij heeft het hier, maar dat kunnen wij pas achteraf zien hoor, heeft het eigenlijk over de geschiedenis van de christelijke kerk op aarde. Ik bedoel dit, de Heer Jezus kon dat toen niet rechtstreeks zeggen. Hij zei ook niet, heb ik al gezegd, dat het heel lang zou gaan duren. De gelijkenis betekent letterlijk, denk erom, als het langer gaat duren, dat je dan niet zo'n boze slaaf wordt die in zijn hart zegt, mijn Heer blijft uit. Dat betekent, hij komt nog lang niet terug. Ik kan intussen mijn gang gaan. En dan begint hij zijn medeslaven te slaan. Zo'n slaaf moet je niet worden. Dat is de letterlijke uitleg. Maar nu wij na bijna 2000 jaar terugkijken naar de geschiedenis van de christenheid, nu zeggen wij maar, dit is merkwaardig. Achteraf kunnen wij zien dat hier in feite een beeld geschetst wordt van de geschiedenis van de christelijke kerk. En dan moet u eens letten op deze eigenaardigheid. Er staat in vers 45, wie is dan de trouwe en wijze slaaf? Enzovoort. Maar dan staat er in vers 48, als die boze slaaf echter in zijn hart zegt, enzovoort. Ziet u dat vreemde? Hier wordt niet een gelijkenis verteld over twee slaven, een wijze en een slechte slaaf. Nee, er wordt gezegd als die boze slaaf. Dat is heel diep. Dat is helemaal niet wat je zou verwachten. Maar achteraf meen ik dat we het heel goed kunnen begrijpen. Wat de Heer Jezus zegt is, die geschiedenis van de christelijke kerk is als het ware als die ene slaaf. Die begon als een wijze en goede slaaf en die na verloop van tijd een boze slaaf werd. Een boos, in de zin van boosaardig, kwaad, waar het kwaad zich gaat openbaren. Vandaar die zeer merkwaardige uitdrukking, als die boze slaaf. Dat is dezelfde slaaf als in vers 45, toen hij nog een goede en wijze en trouwe slaaf was. De slaaf heeft hier de opdracht om voedsel te geven aan de huisbedienden van de Heer. Dat is een belangrijke taak. Je zou in de slaaf vooral het verantwoordelijke deel van de christenheid kunnen zien. Diegenen die geroepen zijn door de Heere God om voedsel uit te delen aan zijn volk. Geestelijke leiders die niet alleen maar leiding geven, maar ook voedsel geven. Dat hoort in het algemeen bij elkaar, dat weet u allemaal. Niet altijd, maar in het algemeen zijn degenen die leiding geven ook degenen die voedsel geven. De Heer Jezus zei tot Petrus, hoed mijn schapen en weid mijn schapen. Hoeden is leiding geven, weiden is eten geven. Hier gaat het dus om het verantwoordelijke deel van de christenheid, de leiders, die ook voedsel zouden moeten geven. Wel, zegt de Heer Jezus, als het zo zou zijn gebleven, en er zijn heel wat van die hoogtepunten geweest, ook in die eerste eeuwen, ook veel dieptepunten, ook toen al, maar grote geesten, grote lichten, die veel tot zegen zijn geweest, als ik alleen al denk aan een grote figuur als de kerkvader Augustinus, waar we in feite, zonder dat de meesten van ons daar benul van hebben, waar we in feite allemaal nog steeds van profiteren, geestelijk gesproken, als een geschenk van God aan zijn kerk. Maar dan staat er, als die boze slaaf echter in zijn hart zegt, mijn Heer blijft uit. Kijkt u even naar vers 25, waar je datzelfde, hoofdstuk 25, waar je in vers 5 datzelfde werkwoord vindt. Toen nu de bruidegom uitbleef. Dat is de schakel tussen deze twee gelijkenissen. De bruidegom of de Heer. In de eerste gelijkenis is het een Heer des huizes. In de tweede gelijkenis een bruidegom. Die bruidegom, die persoon, blijft uit. Dat wil zeggen, hij komt later terug dan verwacht. En wat gebeurt er dan? Wat er dan gebeurt is dat de kerk zich op aarde steeds meer thuis gaat voelen. Zolang de kerk nog een pelgrimskerk is, en het was vooral het geval tijdens de grote christenvervolgingen in de eerste eeuwen, de eerste en de tweede eeuw en de derde eeuw van onze jaartelling, toen ging het eigenlijk relatief gesproken heel goed met de kerk. En ze was helemaal niet van plan haar tentpinnen vast in de grond te slaan. Toen was er ook in veel opzichten nog een levende verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus. Maar vanaf de vierde eeuw, toen het christendom eerst van een vervolgde godsdienst een beschermde godsdienst werd, en in het loop van die eeuw zelfs tot staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk werd verheven, toen werd het ineens een erezaak om christen te worden. Alle structuren werden gekerstend en de kerk settelde zich op aarde en vond daar een stevige en vaste verblijfplaats. In plaats van een onderdrukte kerk te zijn, werd zij een overheersende kerk. De zetel van de Romeinse keizer werd ook de zetel van de Romeinse paus. De kerk werd een heersende kerk. En waar de kerk zich op aarde gaat thuis voelen en een overheersende kerk wordt, daar is een van de eerste dingen die gebeurt, is dat de wederkomst van Christus weggeschoven wordt in het denken. U moet bedenken, in al die eeuwen heeft de kerk eerst het Rooms-Katholicisme en later het Protestantisme beleden, uiteraard, aan het einde van het apostolicum, de apostolische geloofsbelijdenis, dat de Heer Jezus zal wederkomen. Vanwaar hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Elke orthodoxe christen heeft dat altijd beleden. Maar het gaat hier niet om een stuk orthodoxie. Waar het om gaat is, in welke mate deze verwachting van de wederkomst een levende realiteit in de harten is. En waar dat niet langer het geval is, dan gebeurt dit wat we hier vinden in vers 49. Die slaaf zegt, mijn heer blijft uit. Dat wil zeggen, wij zijn hier zelf de baas. Wij doen hier wat we zelf goed vinden. We hebben hem helemaal niet nodig. We hebben de eeuwen voor ons. Wij vestigen deze kerk. Wij besturen deze kerk. Wij doen hier zoals het ons goed doet. En Christus wordt ver weggeschoven. Niet alleen ver weg in de toekomst, maar hij trekt zich als het ware ook steeds verder terug in de hemel. Wij kunnen onze eigen boontjes doppen. Wij kunnen onze eigen zaken beheren. We hebben u niet nodig. Misschien kennen sommigen van u het wereldberoemde verhaal van de groot inquisiteur in Dostojevski's roman De Gebroeders Karamazov, waar dat thema op zo schitterende wijze wordt behandeld. Een kerk van Christus, zogenaamd, in naam, maar feitelijk een kerk zonder Christus. Een kerk die haar eigen boontjes weet te doppen. En dan begint het medeslaven te slaan. Dan ontstaat er in de christelijke kerk een traditie van vervolging. Dan is de kerk zelf niet meer martelaar die vervolgd wordt, maar zij begint zelf haar eigen dissidenten, de ketters of hoe ze genoemd mogen worden, te vervolgen. De boze slaaf begint zijn medeslaven te slaan en eet en drinkt met de dronkaards. Dat is de liederlijkheid, de wantoestanden die met name in deze kerk heersten in de eeuw of in de eeuwen die voorafgingen aan de reformatie. Maar vooral die 15e eeuw, dus de eeuw die voorafging aan de reformatie, er was zeker in dat opzicht een liederlijk dieptepunt in die kerk. En elke Rooms-Katholiek die het ernstig meent met God en zijn woord zal dat vandaag ook grif toegeven. En dan staat daar, dan zal de heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht en op een uur dat hij het niet weet. En hij zal hem in tweeën hakken en zijn lot bij dat van de huichelaars stellen. Huichelaars betekent, ze hebben een christelijk mom, een christelijke vermomming. Ze doen zich voor als christenen. Maar daarachter doen zij waar zij zelf zin in hebben. Vandaar huichelaars. En hier vinden wij in deze verzen het oordeel over deze valse kerk heel duidelijk aangegeven. Ik ga dat nou niet uitwerken, maar u vindt dat in het boek Openbaring in het grote Babylon. Want het grote Babylon is het geheel van alle naamchristenen die er in de eindtijd worden gevonden. Dat hoef je heus niet alleen maar aan de Rooms-Katholieke kerk te verbinden. Ten eerste omdat er ook in de Rooms-Katholieke kerk ook vandaag nog heel wat mensen zijn die de grondslagen van het christelijk geloof delen met u en met mij als het gaat over de godheid van Christus, over zijn maagdelijke geboorte, zijn lichamelijke opstanding, de verzoenende betekenis van zijn werk op Golgotha. Maar aan de andere kant, omdat er ook zo ontzettend veel vrijzinnige, modernistische christenen zijn die de grondslagen van het christendom loochenen binnen het protestantisme. Dus je kunt dat niet aan een kerkelijke denominatie verbinden. Je zult eenvoudig moeten zeggen, het gaat hier om het geheel van al die christenen die een christen heten, die de grondslagen van het christelijk geloof hebben losgelaten. En één heel gemakkelijke toetssteen daarbij is nou juist dit punt. Vraag aan hen of ze katholiek of protestant zijn. Geloof je in een letterlijke, lichamelijke, zichtbare wederkomst van Christus? Zo simpel is. Ja, net zo goed kunnen vragen, geloof je in een lichamelijke opstanding van Christus? Want die mensen die het een niet geloven, die geloven het ander ook niet. Maar hier zie je, maar in wezen gaat het om deze groep. In wezen kun je deze groep dus ook beschrijven met deze vraag. Ze geloven niet meer in een lichamelijke, zichtbare wederkomst van Christus op een bepaald moment in de tijd. Het gaat hier dus niet alleen maar simpelweg om gelovigen die laks zijn in de verwachting van de komst van de Heer Jezus. We beleven allemaal momenten dat we daar bepaald niet zo heel diep aan denken, aan die wederkomst. En sommigen van u zijn wat dat betreft misschien wel echt ingeslapen. Maar dat mag je nog niet zonder meer daarmee verbinden met wat hier staat. Alsof al dat soort christenen in tweeën gehakt zullen worden en bij de huichelaars zullen worden gebracht. Nee, het gaat hier om iets veel fundamentelers. Het gaat hier in feite om de spotters van 2 Petrus 3, die helemaal niet meer geloven in de wederkomst. Maar zoals gezegd, de moeilijkste groep, en ook dat wat ons het moeilijkst aanspreekt, omdat daar onze gevaren veel meer liggen, dat is niet de mensen die de wederkomst loochenen. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat er zo iemand hier vanavond gekomen is. Maar het probleem zit hem bij diegenen die nog steeds een orthodoxe belijdenis hebben ten aanzien van de wederkomst en daar ook zeker in geloven, maar voor wie de levende verwachting van die wederkomst geen realiteit is in hun leven. En ik maak me sterk dat wij daar allemaal, zoals we hier zitten, wel mee te maken hebben. Mijzelf inkluis. En daarom is het zo belangrijk om te luisteren naar dit onderwijs. Want de volgende gelijkenis neemt ons als het ware een stap verder. Nu is die ene slaaf 10 maagden geworden. Dus u begrijpt wat ik bedoel. De beeldspraak verandert. Het gaat niet over een heer des huizes die een hoofdslaaf heeft die over al zijn huispersoneel stelt. Het gaat nu over een bruidegom. En over 10 meisjes die erop uitgaan. Je mag rustig zeggen bruidsmeisjes die erop uitgaan om die bruidegom te ontmoeten. U weet misschien hoe dat ging. Vermoeden was de achtergrond zo dat zo'n bruidegom op de dag van het huwelijk met een aantal nauwe vrienden zijn eigen huis verliet. En de wandeltocht maakte naar het huis van de bruid, waar dan bepaalde ceremonieën plaatsvonden. En dan voerde de stoet van de bruidegom met de bruid en de bruidsmeisjes terug naar het huis van de bruidegom, waar dan in de bruiloftzaal verder gefeest werd. Dat zal ongeveer het idee zijn. En aangezien de bruid er volgens de beste handschriften hier niet bij is, niet genoemd wordt, mogen we aannemen dat de bruidsmeisjes er hierop uitgegaan zijn om de bruidegom tegemoet te gaan, terwijl deze op weg is naar het huis van de bruid. Die bruid speelt verder helemaal geen rol in deze gelijkenis. En ik zou er dan ook voor willen waarschuwen dat we niet elk onderdeel moeten proberen over te dragen. Alsof alles een bepaalde betekenis moet hebben. Dat lukt je bij geen enkele gelijkenis ten volle. En dan misken je ook de gelijkenis en dan ga je echt te veel van in willen leggen. Dus daarom hoef je niet de vraag te stellen, wie is hier de bruid? Die bruid komt niet aan de orde en die hoef je dus ook niet uit te leggen, dat scheelt. Je moet blijven bij het kernpunt. En het kernpunt is dit. Die meisjes gaan erop uit om de bruidegom te verwachten. Te wachten op hem langs de kant van de weg totdat hij voorbij komt. En wat gebeurt er? Het duurt veel langer dan ze hadden gedacht. En het hele verschil in wezen tussen die 5 dwaze meisjes en die 5 wijze meisjes zit hem hierin. Dat die 5 wijze meisjes zich erop ingesteld hadden dat het wel eens lang zou kunnen gaan duren. En die dwaze meisjes hadden zich daarop niet ingesteld. Ze hadden geen geestelijke diepgang. Dat woord wijs en dwaas, dat zijn woorden die in de schrift natuurlijk een heel diepe betekenis hebben. Wijs is niet alleen maar dat ze verstandig waren, of dat ze slim waren, of beter nagedacht hadden. We moeten goed bedenken, aan het einde gaat het hier niet alleen maar om geestelijke en vleeselijke christenen. Om vleeselijke en geestelijke gelovigen. Uiteindelijk wordt tot die dwaze meisjes gezegd, jullie horen er niet bij. Voorwaar ik zeg u, staat er in vers 12, ik ken u niet. Dat zegt de Heer Jezus tot geen enkele vleeselijke gelovigen. Het is geen excuus om vleeselijk te zijn, in de zonde te leven. Maar een gelovige is een gelovige. Daar zegt de Heer Jezus nooit tegen, ik ken u niet. Dus ten diepste gaat de scheidslijn hier heel ver. Het gaat ten diepste tussen naamchristenen en een echte christenen. Maar in de geestelijke toepassing hoeven we ons daarmee niet van de gelijkenis af te maken door te zeggen, nou, ik ben een echte christen, dus op mij heeft dat geen toepassing. Maar ook echte christenen kunnen in slaap vallen. Trouwens, ze zijn allemaal in slaap gevallen. Alle 10 meisjes, niet alleen die 5 dwazen, ook de 5 wijze meisjes, ze zijn allemaal in slaap gevallen. Maar de 5 wijze meisjes hadden zich erop ingesteld dat het wel eens veel langer zou kunnen gaan duren. En dat is het kernpunt wat ook bevestigd wordt door het slotwoord waar we hier lezen. Waakt dan, want u kent de dag of het uur niet. Dat wil zeggen, bereid je erop voor dat het wel eens langer zou kunnen gaan duren. Nu zijn er veel uitleggers die zeggen, je moet in zo'n gelijkenis niet te veel inlezen. En ik heb u al gezegd, dat is in feite ook zo. En dus zeggen ze, wat ik nu gezegd heb, dat is de hele boodschap. Er wordt hier tot de discipelen gezegd, stel je erop in dat het wel eens langer zou kunnen gaan duren. Stel je daar geestelijk op in. Maar ik denk toch, als wij achteraf terugkijken op die gelijkenis, dat wij er meer in kunnen zien, als u begrijpt wat ik bedoel, dan de mensen in die tijd erin konden zien. Want die stonden er nog voor. En wij staan bijna aan het einde van de kerkgeschiedenis. Dat is een geweldig verschil. Wij kunnen daarom terugkijkend er meer in zien dat er ook ongetwijfeld ingelegd is. Daarmee was er een boodschap voor die tijd. Die boodschap was, waak dan. Stel je erop in dat het langer zou kunnen gaan duren. Wij staan erachter en wij weten, het heeft langer geduurd. En wij zien als het ware wat hier in die gelijkenis wordt voorgesteld, terug in de geschiedenis. Wij zien die hele ontwikkeling terugkijkend op wat er allemaal is gebeurd. En dat geeft een heel bijzondere verdieping. Wat zouden we daarin kunnen verstaan? Laat ik nog eens eventjes dat stukje kerkgeschiedenis mogen voortzetten. Het koninkrijk der hemel is gelijk geworden aan 10 maagden die hun lampen namen en uitgingen de bruidegom tegemoet. In zekere zin was het zo vanaf het allereerste begin. Ze hebben allen zich erop ingesteld de bruidegom te verwachten. Ik noemde u al het voorbeeld van Paulus, die in 1 Thessalonicenzen 4, waar we in de vierde lezing over hopen te spreken, ook eenvoudig zegt, wij de levenden die overblijven tot de komst van de Heer. Hij zegt niet de levenden die overblijven, wij de levenden. Dat wil zeggen, hij gaat er als vanzelfsprekend van uit dat hij daarbij zal horen. En dat moet je niet zeggen, dat is achteraf een vergissing gebleken. Nee, wij zouden, dat is voor ons een les dat wij net zo moeten spreken. Wij moeten niet heel abstract spreken over die mensen die dan, wanneer Christus terugkomt, zullen leven. Want dan doen we in feite hetzelfde. Dan schuiven wij onbewust ook die wederkomst ver weg. Wij mogen nog steeds diezelfde geloofstaal praten. Namelijk, wij de levenden die dan op aarde zullen zijn wanneer de Heer Jezus terugkomt. Dat is geloofstaal. Paulus heeft zich niet vergist. Hij geeft ons een voorbeeld hoe we hebben te praten over die dingen. En zo gingen zij allen uit de bruidegom tegemoet. 5 waren wijs, 5 waren dwaas. Wijs is ten diepste de vrome. Wijsheid en vroomheid. Denk aan het boek Spreuken. Daar liggen die twee dingen eigenlijk heel dicht bij elkaar. Het is het boek van de wijsheid. Maar de ware wijze is de vrome. Is degene die Gods gedachten kent. Die er vreugde in heeft zijn wil te volbrengen. Zijn wet te doen. Zijn geboden te doen. Die er vreugde in heeft de Heere lief te hebben en de Heere te dienen. En hij is een wijze, want de dingen gelukken hem. Het gaat goed in zijn leven. Zelfs al heeft hij tegenslagen. Het gaat goed met zijn hart. De dwaze wordt daar even schril tegenovergesteld. En nog eens, ten diepste zijn de wijzen hier de gelovigen en de dwazen de naamchristenen. Dat gaat heel ver. Dat staat heel scherp tegenover elkaar. De dwazen namen hun lampen en namen geen olie met zich mee. Ik stel u al, laten we eens even de kerkgeschiedenis nog samen proberen te vervolgen. Wij zouden kunnen denken dat in de tijd van de reformatie de grote verandering plaatsvond. In de tijd van de reformatie was in vele opzichten natuurlijk een geweldige zegenrijke tijd en een geweldige verandering ten opzichte van de voorgaande eeuwen. Het was een reformatie, een hervorming van het geloofsleven, eigenlijk van het hele leven, ook van het maatschappelijk leven. De uitwerking, zeker in de nadere reformatie die wij in Nederland gekend hebben, daar ging het om een echte hervorming van het hele volksleven. Dat was althans zeker de bedoeling van de predikanten die daarin een grote rol gespeeld hebben. Het ging om een hervorming van het totale leven. Maar één van de dingen, zoals je dat bij alle opwekkingen vindt, er is geen enkel werk volmaakt en compleet. Een van de dingen die in de reformatie merkwaardig ontbraken, dat was het zicht op de wederkomst van Christus. Natuurlijk, men was nog steeds even orthodox op dit punt als men voor die tijd was geweest. Men beleed nog steeds, alwaar van waar hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Men zei dat nog steeds na. Maar als je naar de geschriften gaat kijken van deze mensen, van de grote reformatoren en de mensen die in hun kielzog hebben geschreven, dan is het thema van de leer der laatste dingen een ondergeschoven kindje. Het is heel merkwaardig, Calvijn heeft over alle Bijbelboeken commentaren geschreven, behalve over twee, over het boek Hooglied. Interessant, omdat we daar juist zoveel horen over de bruidegom en de bruid. En over het boek Openbaring. U zal zeggen, heeft hij toch over een heleboel andere profetische boeken geschreven? Jawel, maar allemaal toegepast op de christelijke kerk vandaag. Er was niet een werkelijke vernieuwing van de levende verwachting van de komst van de Heer. Natuurlijk, u zult uitzonderingen kunnen vinden, maar over het geheel genomen was dat niet de tendens. Het ging om een hervorming van de kerk. Hervorming betekent niet afscheiding. Dat hebben we in de vorige eeuw gehad, afscheiding. Maar hervorming betekent, de bestaande kerk moet gereformeerd worden. In die zin is de hervormde kerk, de oude kerk, die hervormde kerk is letterlijk niet ontstaan in de 17e eeuw, maar in de eerste eeuw. Het is dezelfde kerk, maar dan hervormd. Dat gaat heel diep. Maar dat betekent ook dat een aantal zwakheden van die oude kerk overgeërfd werden. En dit was er één van. Als het om de verwachting van de komst van de Heer Jezus ging, was het nog steeds een in grote trekken slapende kerk. Zowel de wijze als de dwaze meisjes. Nog even voor de duidelijkheid, die wijze en die dwaze vond je zowel in de Rooms-Katholieke kerk als in de Protestantse kerk. Laten we ons wat dat betreft maar niks inbeelden. Maar dan staat hier, toen nu de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en sliepen in, maar te middernacht klonk een geroep. Een echt profetische uitdrukking. Te middernacht. Je zou zeggen in het holst van de nacht, als het het donkerste wordt. En zelfs dat meen ik te kunnen aanwijzen wanneer het donkerste geworden is in Europa. De reformatie heeft veel betekend. Maar dan vooral als het gaat om het zielenleven, zij straks ook een reformatie van het volksleven, dat beoogde men, maar juist dat is in veel opzichten niet gelukt. En zeker ook niet van het denken. Er bleef een kleine elite over van mensen die de reformatie niet toepaste op het denken. Dat denken werd werelds. We noemen dat met een duur woord geseculariseerd. Een paar eeuwen lang bleef dat in de binnenkamer. Alleen de kenners wisten ervan. Maar in de tweede helft van de 18e eeuw, daar spreken we van de tijd van de verlichting. Dat betekent dat het licht uitging in Europa. In die tijd van de verlichting werden deze ideeën van secularisatie, waarbij de invloed van het christendom in de kerk teruggedrongen werd, die werden ineens vaardig over heel Europa. Ook over Nederland. We vergeten wel eens een keer dat aan het begin van de vorige eeuw er in Nederland bijna geen kansel meer was waar het zuivere evangelie verkondigd werd. Ik zeg het maar even tegen de mensen die denken dat alles per definitie steeds slechter wordt. Vandaag zijn er honderden kansels in Nederland waar het evangelie van de Heer Jezus verkondigd wordt. Niet altijd gaat alles slechter. In dat opzicht was het toen een zeer donkere tijd. En het ongelooflijk fascinerende is dat toen in een aantal landen van Europa en Noord-Amerika, een aantal westerse landen, ineens tegelijkertijd in heel veel landen dat besef is doorgedrongen wat we hier vinden. Zie, de bruidegom gaat uit hem tegemoet. Er veranderde niets in het orthodoxe geloof. Men was altijd orthodox gebleven. Maar ineens werd de wederkomst van de Heer Jezus een levende realiteit. Sommige mensen zeggen, ja, dat kwam een beetje door die Napoleontische tijd en die Franse tijd. Er heel veel mensen waren onzeker geworden en toen begonnen ze maar omhoog te kijken naar de wederkomst. Dat is me allemaal veel te simpel. Natuurlijk was het een donkere tijd. Maar het is toch een onvoldoende verklaring voor het feit dat in zoveel landen ineens zoveel mensen over de wederkomst gingen schrijven en nadenken, spreken. En ook over alle profetieën die ermee verbonden waren. Merkwaardig genoeg zelfs als u me de uitdrukking vergeet, in de Rooms-Katholieke kerk. Er was een Chileense priester, een Jezuïtische priester nota bene, die een boek schreef dat ook in het Engels in West-Europa al heel gauw bekend werd en heel veel mensen, ook heel veel protestanten, tot nadenken bracht. Een boek waarin hij schreef dat de komst van Christus nabij is en waarin hij ook een uitlegging gaf, een letterlijke uitleg van het profetische woord. Ook in de nadere reformatie in Nederland had je mensen gehad die opnieuw zicht kregen, predikanten die zicht kregen op het herstel van Israël. En op het komende vrederijk. Mensen als Van der Groe en Abrakel en anderen hebben daar heel scherp gezien. Maar het is nog niet hetzelfde als die plotselinge zindering, die opwinding die zich over Europa meester maakte, waarbij het niet alleen maar ging om een bezinning over die profetieën. Wat is de goede uitleg van die profetieën? Maar ineens die opwinding, de bruidegom komt spoedig terug. Laten we ons klaarmaken om hem te ontmoeten. Dat was de middernachtsroep, zoals die, naar mijn overtuiging, aan het begin van de vorige eeuw overal in Nederland weer klonk. In Nederland zien we dat het allereerst bij mensen als Willem Bilderdijk en zijn twee Joodse leerlingen, Isaac da Costa met name, die in dit land lang voordat er van enige afscheiding plaats was en van evangelische gemeenten en wat dan ook al, die in de hervormde kerk deze geluiden liet horen. En in zijn vele, vele bijbellezingen op de zondagavonden, die later allemaal in druk zijn uitgegeven, over deze dingen heeft gesproken. Daarover heeft gedicht. Een heel belangrijk geluid. En het was op andere plaatsen. J.N. Darby heeft vanuit Engeland in heel wat landen van Europa over deze dingen lezingen gehouden. Onder andere een serie lezingen in Genève. En die lezingen, die hij noemde de hoop van de gemeente Gods, die over de wederkomst van Christus gingen, die trokken de aandacht van een van de bekende afgescheiden predikanten in dit land, dominee H.P. Scholten, die ik meen in 1842 deze lezingen vertaalde vanuit het Frans in het Nederlands en uitgaf in die tijd, om daarmee de aandacht ook van de mensen van de afscheiding te vestigen op de boodschap die hier gebracht werd. En die boodschap was: zie, de bruidegom gaat uit hem tegemoet. Het heeft zeker ook te maken met het ontstaan van allerlei wat we vandaag evangelische typen van gemeenten zouden noemen, maar niet uitsluitend. Het was een veel breder werk. Het ging ook over de grenzen van allerlei kerkelijke stromingen heen. En zoals gezegd, ik heb nu maar een paar voorbeelden genoemd vanuit Engeland en vooral uit Nederland, maar je zou dat ook van andere landen kunnen noemen, in Frans Zwitserland, in Duitsland, en ga zo maar door. Daar waren mensen, wij noemen dat de tijd van het reveil. Daar waren mensen die werkelijk wakker werden. Reveil betekent letterlijk ontwaken. Zoals deze meisjes, als ze deze stem horen, allemaal wakker worden. Ze werden wakker. En ze realiseerden zich ineens het geweldige van die aloude boodschap over de wederkomst van Christus. Ze realiseerden zich ineens: het zal niet lang meer duren. Maar dat is heel treffend. Dus het merkwaardige, ik zei u dat straks al, dat ze allemaal insliepen. Niet alleen de dwaze meisjes, maar ook de wijze meisjes. Even merkwaardig is het dat ze allemaal wakker werden. Niet alleen de wijze meisjes, maar ook de dwaze meisjes. Ik vind dat daarom merkwaardig, omdat we met name in de vorige eeuw een ongelooflijke uitwaaiering zien van dwaalsekten. Van stromingen met name omtrent de wederkomst van Christus. Dat is heel merkwaardig. Er is ontzettend veel dwaasheid en ontzettend veel wijsheid in de 19e eeuw geproduceerd. Een bekende schrijver in dit land, Algra, heeft het boek geschreven, Het Wonder van de 19e eeuw. Daar ging het over de wijze meisjes. Je zou ook een boek kunnen schrijven over de dwaasheid van de 19e eeuw. Als je denkt aan stromingen als de Mormonen, stromingen als Jehovah's getuigen, de Zevende-dags-Adventisten, dat is dan wel de minst erge van de drie. Maar als het gaat om het profetisch woord, is daar ook heel wat misverstand, heel wat donkerheid ingeslopen. Maar het merkwaardige is, al die stromingen die ik nu noemde, die hadden allemaal iets met het profetisch woord. Allemaal iets met de wederkomst. Ze deden ook profetieën daarover. Die Jehovah's getuigen deden de profetieën over de wederkomst. Je vond het eigenlijk bij allemaal. Heel treffend. Ik zeg het nog eens. De 19e eeuw was het ontwaken van zeer veel wijsheid. Zoals het ook het ontwaken was van zeer veel dwaasheid. En het hele verschil zat hem niet in het feit dat sommigen beter waren dan anderen. Het verschil tussen de wijzen en de dwaze meisjes zit hem in het bezit van de olie. De wijzen waren wijs omdat zij olie bij zich hadden. En de dwaze meisjes waren dwaas omdat ze geen olie bij zich hadden. Nu zeggen sommige uitleggers, je mag niet alles vergeestelijken en dan moet je niet gaan zitten zoeken naar die geestelijke betekenis van wat die olie is. Ik doe dat lekker toch. Want ik denk dat ik er toch niet omheen kan dat olie in de schrift zo'n bekend beeld is van de Heilige Geest. Oké, dan gaat het vooral om zalfolie. In het Oude Testament werd men gezalfd met olie. In het Nieuwe Testament word je gezalfd met de Heilige Geest. Maar ook als het gaat om lampen, om het verspreiden van licht, dan zul je toch evenzeer moeten zeggen dat gelovigen alleen geestelijk licht kunnen verspreiden, niet uit zichzelf. Zeker, iemand die wederom geboren is, daarvoor geldt wat er staat in Efeze 5, wij zijn licht in de Heer. Maar we hebben dat niet van onszelf, we zijn het in de Heer en je moet ook zeggen, in de praktijk kan dat licht alleen maar uitstralen door de krachtige werkzaamheid van de Heilige Geest, anders is er helemaal geen licht. En daarom denk ik toch echt niet dat het zo gek is om hier bij de olie te denken aan de werkzaamheid van de Heilige Geest. En daar heb je het hele simpele verschil. Dat wil niet zeggen dat je nou voor alles inderdaad een uitleg kunt vinden, dat je dan moet vragen, maar wie zijn nou de verkopers en wat betekent het nou dat ze olie moesten gaan kopen? En wie zijn dat dan die verkopers? Dat zou denk ik voor mij ook te ver gaan. Maar je kunt wel dit zeggen. Als er binnen de christenheid wijsheid en dwaasheid is, is dat niet omdat die wijze mensen van zichzelf zoveel beter zijn. Dat zou juist dwaasheid zijn om dat van onszelf te denken. Maar wat wel ontzettend belangrijk is, is of het woord van God voor ons een levende werkelijkheid is. En dat is het alleen door de kracht van Gods geest. En als je je de vraag moet stellen, hoe komt het dat dat voor velen niet meer het geval is, dat dat woord geen levende werkelijkheid meer is, ook het woord van de wederkomst van de Heer Jezus, geen werkelijke inhoud meer heeft, dan kun je niet anders zeggen dan dat dat de afwezigheid van de werkzaamheid van de Heilige Geest is. En waar de Heilige Geest niet werkzaam is, daar is het vlees, daar is het zondige vlees werkzaam. Daar is geen licht, daar is duisternis. De duisternis zoals je dat in stroming als van de Mormonen en de Jehovah's getuigen vindt. Vermengd met korreltjes licht, als je dat zo in beeldspraak mag zeggen. Maar het is globaal gesproken duisternis van een onvoorstelbare soort. En er tegenover staat het licht, maar dat hebben we niet van onszelf. Laten we dat goed bedenken. Als we iets hebben, is het het woord van God. Je zou zeggen, dat hebben die dwaze meisjes ook, maar ze hebben geen licht. Als je niet de innerlijke vernieuwing van de Heilige Geest mag kennen. Als de Heilige Geest niet de geestelijke werkelijkheid in je leven is. Waardoor je leeft, waardoor je denkt, waardoor je handelt, waardoor je laat leiden. De Heilige Geest dus als een concrete realiteit die werkzaam is in het leven van gelovigen. Als dat niet zo was met ons, dan zouden we er net zo dwaas aan toe zijn als alle andere mensen die zich christenen noemen. Dus het gaat er niet om om onszelf een pluim op de hoed te steken. Ook al is het ongetwijfeld waar dat wat hier gezegd wordt, toegeschreven wordt aan de verantwoordelijkheid van deze gelovigen. Van deze mensen moet ik zeggen, die dus de christenen uitbeelden. Sommigen hadden olie bij zich. Mag ik het even zo toepassen? Voor sommigen was er olie genoeg voor die eerste eeuw misschien. Dat was net misschien het beetje olie dat ze deelden met anderen. Zoals dat hier ook is, zeggen onze lampen gaan uit, vers 8. Misschien hebben ze nog geprobeerd om de brand te steken in die lonten. Ik weet niet of het kleine olielampjes waren, waarschijnlijk eerder zullen ze in de nacht gebruik gemaakt hebben van fakkels of toortsen. Maar toen ze die probeerden aan te steken, was daar even een oplichten van het weinige olie dat nog achterblijft in zo'n fakkel, maar die fakkels gingen zo weer uit. Want er zat geen voldoende voorraad in. Er is heel wat geleend, ook in de christenheid. Als er nog enige wijsheid is bij Jehovah's getuigen, en hier en daar is het natuurlijk wat, is niet allemaal dwaasheid, zo dom is de duivel nooit. Zo dwaas is de duivel niet om alleen maar dwaasheid aan te bieden. Hij vermengt het altijd met blokjes wijsheid. En dat geeft een beetje licht. En als je zelf geen onderscheidingsvermogen hebt, kun je daardoor heel makkelijk in de war raken. Men klampt zich dan vast aan het beetje licht dat er is. Maar het zijn lampen die uitgaan. Want het is ten diepste duisternis wat gebracht wordt. Het is een ernstige situatie. Deze meisjes zijn niet klaar om de bruidegom te ontmoeten. En ik zeg nog eens, als wij van onszelf moeten zeggen dat onze verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus niet zo levendig is als het zou moeten zijn, en wie heeft dat niet van tijd tot tijd? Of misschien wel heel dikwijls. Denk erom dat je jezelf dan niet zonder meer gelijkstelt met die dwaze meisjes. Deze dwaze meisjes, daarvoor geldt uiteindelijk, zeg ik nog eens nadrukkelijk, dat de bruidegom zegt, ik ken u niet. De deur gaat voor hen en blijft voor hen op slot. Er staat zo treffend aan het eind van vers 10, de deur werd gesloten. Het gaat hier ten diepste om naam Christen. Maar aan de andere kant, zo makkelijk komen we er ook weer niet vanaf. Het verandert er niets aan dat we de geestelijke les van zo'n gelijkenis ter harte hebben te nemen. En onszelf de vraag hebben te stellen, maar hoe staat het dan met mij, hoe staat het met ons? En hoeverre is de komst van de Heer voor mij een geestelijke werkelijkheid? En in feite is die vraag te herleiden tot een andere vraag. Want we hebben er natuurlijk ook niets aan om nu elkaar een beetje op te zwepen tot een zekere geforceerd uitzien naar. Waar het om gaat natuurlijk is, in welke mate de Heilige Geest in het algemeen in ons leven gelegenheid krijgt te werken. In hoeverre wij in het algemeen geleid worden door de Heilige Geest. Daar staat in Romeinen 8 vers 14, zoveren dan geleid worden door de Heilige Geest, die zijn zonen van God. Nou, dat betekent helemaal niet dat ook christenen die wel eens een keer niet geleid worden door de Heilige Geest, bij wie het vlees weer zichtbaar wordt, geen zonen van God zouden zijn, want dan zouden er helemaal geen zonen van God op aarde zijn. We hebben niet alleen maar onze sterke momenten. En toch zegt Paulus het zo, fundamenteel kun je daar een kind van God aan herkennen, of een zoon van God staat er eigenlijk sterker nog. Je kunt het herkennen aan het feit dat toch de grondinstelling van zijn leven is dat niet het vlees in hem de overhand krijgt, maar de Heilige Geest. Dat is zo belangrijk. In die twee boekjes waarvan daar weer een stapeltje ligt, ik noem het nog maar weer eens een keer, over geloofszekerheid en vooral ook over geestelijke groei, maar ook over geloofszekerheid als het gaat om het conflict dat we in Galaten 5 vinden tussen het vlees en de geest, heb ik geprobeerd die dingen uitvoeriger uiteen te zetten. En als u daar onrustig over bent, daar geen helderheid over hebt, als deze dingen zelfs uw geloofszekerheid benemen of daaraan doen twijfelen, neemt u dat ter harte. Neem daar nader kennis van, want het is uitzonderlijk belangrijk in deze tijd dat we vaste grond onder de voeten hebben, de vaste grond van Gods beloften. En daarom zeg ik deze dingen die ik zeg niet om iemand zijn heilzekerheid te ontnemen. Maar waar het wel om gaat is, als de Heilige Geest in onze harten woont, dat we ons wel de vraag moeten stellen in hoeverre leven wij met de Heere door de kracht van zijn geest. Want als die vraag positief beantwoord wordt, als er werkelijk liefde is voor de Heer Jezus en werkelijk verlangen om hem te dienen en hem te kennen, dan is daar vanzelf ook het uitzien naar zijn komst. Het rekening houden met zijn komst. Het toebereid zijn voor zijn komst. En als de Heer Jezus dan ook zegt, waakt dan, want u kent de dag of het uur niet, dan mogen wij onszelf best de vraag stellen, zijn er in mijn leven dingen die ik in orde zou moeten brengen als ik zou weten dat de Heer Jezus morgen zou terugkomen? Want dat betekent het, je toebereiden op de komst van de Heer. Je daarop voorbereiden betekent dat je je zaakjes op orde hebt. Natuurlijk, het betekent ook het verlangen naar zijn persoon, dat is het eerste, het positieve. Het verlangen om hem te ontmoeten. Hem van aangezicht tot aangezicht te zien die voor ons geleden heeft en gestorven is. Maar het betekent ook, als er het besef is, hij komt spoedig weer, dat ik mijzelf de vraag stel welke zaken heb ik in orde te maken als het dan daarom gaat. Zijn er dingen die voor mij uitschuif? Als er dingen zijn tussen mensen bijvoorbeeld die hier op aarde niet in orde gebracht worden, moeten ze straks in orde gebracht worden voor de rechterstoel van Christus en dat zal ook gebeuren. Maar daar mogen we het niet op laten aankomen. De Heere verwacht van ons dat wij deze dingen hier op aarde in orde maken. Hij verwacht van ons dat wij onze harten en onze gezinnen en de gemeenten waartoe wij behoren toebereiden voor de komst van de Heer. Het betekent simpelweg wat we straks gezien hebben bij die slaaf, dat we onze tentpinnen niet al te vast slaan. Alsof wij hier nog eeuwigheden door te brengen zouden hebben. Maar dat we leven vanuit de realiteit, hij kan morgen komen. Misschien kent u het verhaaltje van iemand die eens langs een grote Italiaanse villa liep en getroffen werd door de schitterende tuinen die rondom het huis waren. En hij zag de tuinman, of een van de tuinlieden, bezig in die tuin, om die schitterende tuin nog verder te verfraaien. En hij kreeg een praatje met hem. En hij vroeg hem wie hier dan wel woonde, en hij hoorde de naam van die meester, en hij zei, is ook thuis? Nee, hij is niet thuis. Is hij al lang weg? Ja, hij is al 16 jaar weg. 16 jaar. Maar, goede vriend, waarom ben je dan bezig om deze tuin zo fantastisch mooi te onderhouden? Wat heeft dat voor zin als de baas er toch niet is? Ah, zei de tuinknecht, dat is heel simpel. Wij weten namelijk niet wanneer hij komt. Hij kondigt dat niet aan. Hij kan morgen voor de deur staan. En als hij morgen thuis komt, dan moet de tuin picobello in orde zijn. En dat is de geestelijke les. Ik hoef dat niet eens uit te leggen voor u en voor mij. Hij kan morgen terugkomen. Hij kan vanavond terugkomen. Maar ik nou maar zeggen, morgen heb je tenminste nog een beetje tijd om misschien dingen nog in orde te maken. Hij kan morgen terugkomen. En dan moet ons tuintje in orde zijn. Ik bedoel er helemaal niet mee dat we voor die tijd nog moeten proberen volmaakt te worden. Dat begrijpt u ook wel. Maar we mogen ons wel de vraag stellen of onze harten geestelijk toebereid zijn. We gaan een bruiloft binnen. U weet, er is een andere gelijkenis eerder in het Matthäus-evangelie, waar het ging over die man die als bruiloftsgast binnenkwam en geen bruiloftskleed had. Nou, dat bruiloftskleed, dat had hem gegeven moeten worden bij de ingang. En ik dacht misschien wel dat hij dat niet nodig had, dat bruiloftskleed. Dat hij zo wel naar binnen kon in zijn eigen plunje. Maar het bruiloftskleed dat we horen, waarover we horen in Openbaring 19, als het gaat om de bruiloft des lams, dat is een bruiloftskleed dat wij zelf weven, want het staat, dat kleed, dat zijn de gerechtigheden van de heiligen. De rechtvaardige daden van de heiligen. Natuurlijk, dat zijn daden die door de kracht van de Heilige Geest in ons gewerkt worden. Maar het zijn daden die wij in onze verantwoordelijkheid als christen hebben gedaan. En als ik denk aan dat bruiloftskleed dat straks door de bruid gedragen zal worden bij de bruiloft des lams, dan ga ik dan toch even over naar het beeld van de bruid. Ik ga nou een beetje buiten de rijkwijde van deze gelijkenis. Ik maak nou die brug naar Openbaring 19. Als ik denk aan dat bruiloftskleed, dan mag ik me wel de vraag stellen, welke bijdrage heb ik aan dat kleed geleverd? Dat bruiloftskleed komt er wel. Dat zal prachtig zijn. Er zijn miljoenen de rechtvaardige daden verricht door christenen door de eeuwen heen, door de kracht van de Heilige Geest. Maar zullen u en ik een bijdrage aan dat kleed mogen leveren? Zal er aangewezen kunnen worden, kijk, dat stukje, dat heb ik geweven, dat hebt u geweven? Zijn we klaar voor de komst van de Heer? Hebben wij daaraan onze bijdrage? Leven onze harten, zoals deze 10 meisjes toen ze er net op uitgegaan waren, vol waren van de komende vreugde van het feest. In het volgende gelijkenis, maar daar ga ik nu verder niet over spreken, de gelijkenis van de talenten, daar zie je dat. Tot de eerste 2 slaven, moet ik zeggen, wordt gezegd, als ze beloond worden voor hun trouwe dienst, wel gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je stellen. Ga in de vreugde van je Heer. Dat is de feestzaal. Dat is de feestzaal. Als daar trouwe dienst geweest is, die 10 meisjes gaan dan weer over in die 3 slaven, die 3 knechten, die talenten moeten beheren. Elke keer wisselt het beeld, maar de boodschap blijft hetzelfde. Aan het einde is daar een ingaan in de feestzaal. ga de vreugde van je Heer binnen. Er is een feestzaal, een bruiloftzaal, waar we met de bruidegom zullen zijn. Waar we in feite zelf de bruid zullen zijn. Maar daaraan vooraf gaat een trouwe dienst. Ik kom daar de volgende keer, zo God wil, op terug. Daarom ga ik er niet over uitweiden, want dan gaan we het hebben over de gelijkenis van de ponden in Lucas 19. En die zullen we natuurlijk zien in parallel met deze gelijkenis van de talenten in Matteüs 25. Dus ik zwijg daarover. Maar waar het om gaat is, het eindresultaat is daar hetzelfde. De vreugde van de Heer zelf, de feestzaal die we eenmaal met hem zullen binnengaan. Als we daar zullen binnengaan, zal het zijn door pure genade. Die gefundeerd is in het verlossingswerk van Christus. Er zal niet van ons bij zijn. Maar dat geldt alleen maar ons entreebewijs. Maar als het gaat wat wij voor bijdrage zullen mogen leveren aan de feestvreugde, dan gaat het om de goede werken die wij gedaan hebben, niet als voorwaarde voor ons binnengaan, maar wel als resultaat van het feit dat we dienstknechten van de Heer zijn geworden, zijn slaven. Dat wij tot deze wijze meisjes mochten gaan behoren. Dat we goede en trouwe slaven zijn. En dan zullen wij, als we hem gediend hebben hier op aarde, straks met vreugde mogen binnengaan in zijn eigen vreugde. Wat een feest zal dat zijn. En ik wil u met klem het op uw hart binden, dat elk van ons zich mogen zien in het licht van God. Of wij bij die feestgangers straks zullen mogen behoren, door de genade van God die hij geopenbaard heeft in de persoon en het werk van de Heer Jezus. God zegen u daarin.